Welkom bij Radio Maria.
La pace sia con tutti voi.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama a tutti.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen een blik willen werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. We gaan dat vandaag onder meer doen door te luisteren naar de Heilige Vader, en meer bepaald tijdens de generale audiëntie die hij heeft gegeven op woensdag 13 augustus. Zoals u weet is het in de maand augustus nog steeds een beetje een nieuwsluwe maand, zeg maar. Ook traditioneel in Italië is dat nog steeds een vakantiemaand. Maar we gaan vandaag dus onder meer stilstaan bij de generale audiëntie, terwijl de Heilige Vader zich op dit eigenste moment opnieuw in Castel Gandolfo bevindt. En dat ter voorbereiding van het hoogfeest van de ten hemel opneming van de heilige maagd Maria. Hij zal de heilige mis in de pauselijke parochie al daar celebreren. En ook op zondag zullen wij met hem verbonden zijn via het Castel Gandolfo, meer bepaald het Piazza della Libertà, waar hij het Angelus zal uitspreken. Verder willen we graag in deze aflevering een beetje aandacht geven aan de komende heiligverklaring op 7 september. U weet, we hebben dat in een vorige aflevering van Radio Vaticaan kunnen en mogen aankondigen, dat de Heilige Vader uiteindelijk besloten heeft om Carlo Acutis samen met Pier Giorgio Frassati heilig te verklaren op 7 september, op een zondag is dat. En om de anderen, er waren in totaal denk ik 9 heiligverklaringen, de andere 7, door te schuiven zeg maar naar 19 oktober. Met andere woorden, er is echt de keuze gemaakt om deze 2 jonge figuren, die van de zalige Carlo Acutis moet ik nog zeggen, en de zalige Pier Giorgio Frassati, om hen samen heilig te verklaren. Nu, het is zo dat de figuur van Carlo Acutis, zeker in de afgelopen tijd, ook na de aanloop van het heilig jaar en voor de jongeren, heel vaak naar voren gehaald is, ook als een groot voorbeeld voor de millennials, zoals dat heet, met een, zal maar zeggen, een boodschap ook van deze jonge toekomstige heiligen, om een brug te maken naar de nieuwe generaties. Maar daardoor zouden we misschien ook vergeten dat er nog een tweede bijzondere zalige heilig verklaard zal worden. En daarom zullen we in deze aflevering een beetje aandacht besteden aan Pier Giorgio Frassati. En dan vinden we ongetwijfeld in een van onze komende afleveringen nog de gelegenheid om stil te staan bij het leven van de bijzondere zalige Carlo Acutis. Laten wij eerst even kijken naar dus de generale audiëntie die de Heilige Vader heeft gehouden op woensdag 13 augustus. En het was een beetje een bijzondere situatie, want het was gepland dat deze zou doorgaan op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad, maar temperaturen van toen reeds in de ochtend 31 en 32 graden hebben uiteindelijk de Vaticaanse autoriteiten, meer bepaald is dat de prefectuur van de pauselijke huishouding, die instaat voor zeg maar de organisatie van die generale audienties, heeft men dus besloten om de audiëntie te verplaatsen naar de Paulus VI hal. omwille van dus die extreme temperaturen. Dat had tot gevolg dat de massa die zich verzameld reeds had op het Sint-Pietersplein, ja, diende te verdeeld worden in groepen. Men is dan uiteindelijk ertoe gekomen om een deeltje naar de Paulus de Zesde hal te krijgen. Die was al heel snel goed gevuld. Een ander deel kreeg toch nog een plaats in de schaduw, ergens op het Sint-Pietersplein. Eigenlijk op het, een soort van voorplein waar er schaduw was, waar de mensen konden gaan staan en waar ze dan de generale audiëntie op groot scherm konden volgen, alsook in de Sint-Pietersbasiliek zelf. Dus men heeft alles uit de kast moeten halen, zeg maar, om het mogelijk te maken om alle mensen die naar de generale audiëntie waren gekomen, om die op een of andere manier een plaats te geven. Ja, grote bijwoont toch wel van deze momenten met Paus Leo de XIV. Dat merkte we dus ook aan de hoeveelheid van de mensen die naar het plein waren gekomen en ja, de toch wel vindingrijkheid die het heeft gevraagd van de Vaticaanse diensten om dat allemaal in goede banen te leiden. Nu, ze hadden ook wel een groot geluk, want uiteindelijk is de Heilige Vader een uur en half bezig geweest met alle aanwezigen te begroeten, uitgebreid te luisteren naar hun verhalen, naar deze momenten waarop dat er een uitwisseling kan zijn natuurlijk tussen de gelovigen en de Heilige Vader met de paus. Hij is ook naar het binnenplein gegaan en ook nog eens naar de Sint-Pietersbasiliek om daar ook iedereen te gaan begroeten. Niemand diende zich dus uitgesloten te voelen. We gaan luisteren naar de woorden van Paus Leo de XIV, deze catechese. Hij zet daarbij de catechese-reeks die hij begonnen is over het lijden, de kruisdood en de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus verder. In een eerste catechese mochten we de passage horen waar de leerlingen worden gevraagd om de bovenzaal te gaan voorbereiden. En zij komen tot de conclusie dat die bovenzaal eigenlijk al in gereedheid was gebracht. De Heilige Vader die wees daarop toen in die catechese dat we dus er ons steeds van bewust moeten zijn dat we enerzijds ons moeten voorbereiden, in ons hart ruimte moeten maken om God te ontvangen, om met hem als het ware de Eucharistie te vieren en niet alleen in de liturgie, maar ook verder in ons leven. En anderzijds tot de conclusie kunnen komen dat er reeds voorzien is. Dat God reeds voorziet in al zijn goedheid, in al zijn grootheid, reeds alles in gereedheid heeft gebracht om ons te schenken wat nodig is om uiteindelijk gelukkig te worden. Ons leven te kunnen geven. En in de wetenschap dat dat ook hetgene is wat ons werkelijk gelukkig maakt. In deze catechese gaat de passage in het Marcus-evangelie verder en zit Jezus dus aan tafel tijdens het laatste avondmaal waar hij bekend maakt dat één van de 12 hem zal verraden. Het gevolg is dat de leerlingen vragen beginnen te stellen. Heer, toch niet ik. Ik ben het toch niet, Heer. En Jezus bevestigt: hij die hier met mij aan het eten is, zal mij verraden. Wee de mens die de mensenzoon verraadt, hij was beter niet geboren. Op deze woorden mediteert Paus Leo de XIV.
Cari fratelli e sorelle, proseguiamo il nostro cammino alla scuola del Vangelo, seguendo i passi di Gesù.
Dierbare broeders en zusters, wij gaan verder op onze weg in de school van het evangelie en volgen de voetsporen van Jezus in de laatste dagen van zijn leven. En vandaag staan we stil bij een intieme, dramatische, maar ook zeer waarachtige scène. Het moment waarop Jezus tijdens het paasmaal onthult dat een van de 12 hem zal verraden. Voorwaar, ik zeg u, een van u die met mij eet, zal mij verraden. krachtige woorden. En Jezus spreekt ze niet uit om te veroordelen, maar om te laten zien dat ware liefde niet zonder de waarheid kan. De zaal op de bovenverdieping, waar even daarvoor alles zorgvuldig was voorbereid, wordt plotseling gevuld met een stille pijn, bestaande uit vragen, vermoedens, kwetsbaarheid. En het is een pijn die ook wij goed kennen, wanneer in onze dierbaarste relaties de schaduw van verraad binnensluipt. En toch is de wijze waarop Jezus spreekt over wat er gaat gebeuren, verrassend. Hij verheft zijn stem niet, wijst niet met de vinger, noemt de naam van Judas niet. Hij spreekt op zulke wijze dat iedereen zich durft afvragen, ben ik het dan? En dat is precies wat er gebeurt. Marcus vertelt het ons. Ze werden bedroefd en vroegen hem één voor één, ben ik het dan? Dierbare vrienden, deze vraag, ben ik het dan, is misschien wel een van de meest oprechte vragen die wij ons kunnen stellen. Het is niet de vraag van de onschuldige, maar van de leerling die ontdekt dat hij kwetsbaar is. Het is niet de kreet van de schuldige, maar het gefluister van iemand die, hoewel hij wel wil liefhebben, weet dat hij ook pijn kan doen. En in dit besef begint de weg naar verlossing. En Jezus klaagt niet aan om te vernederen. Hij spreekt de waarheid omdat hij wil redden. En om gered te worden, moet je voelen. Voelen dat je betrokken bent. Voelen dat je ondanks alles geliefd bent. Voelen dat het kwaad echt is, maar niet het laatste woord heeft. Alleen wie de waarheid van een diepe liefde heeft gekend, kan ook de wonde van het verraad aanvaarden. De reactie van de discipelen is dan ook geen woede, maar verdriet. Ze zijn niet verontwaardigd, ze zijn bedroefd. En dat is een pijn die voortkomt uit de reële mogelijkheid om betrokken te zijn. En juist dit verdriet, wanneer het oprecht wordt aanvaard, wordt een plaats van bekering. Het evangelie leert ons niet het kwaad te ontkennen, maar het te erkennen als een pijnlijke kans om opnieuw geboren te worden. Jezus voegt daar nog een zin aan toe die ons verontrust en aan het denken zet. Wee die man door wie de mensenzoon verraden wordt. Het zou beter voor die mens zijn als hij nooit geboren was. Het zijn zeker harde woorden, maar ze moeten goed worden begrepen. Het is geen vloek. Het is een kreet van pijn. In het Grieks klinkt dat wee als een klaagzang. Een ach, een uitroep van oprecht en diep medeleven. Wij zijn gewend om te oordelen. God daarentegen aanvaardt het lijden. Als hij het kwaad ziet, dan wreekt hij zich niet, maar treurt hij. En die uitspraak, het was beter geweest als hij nooit geboren was, is geen veroordeling die a priori wordt opgelegd, maar een waarheid die ieder van ons kan erkennen. Als wij de liefde die ons heeft voortgebracht verloochenen, als we door verraad onszelf ontrouw worden, dan verliezen wij echt het gevoel van onze bestaansreden en sluiten wij onszelf uit van de verlossing. En toch gaat juist daar, op het donkerste punt, het licht niet uit. Integendeel, het begint te schijnen. Want wanneer wij onze beperkingen erkennen, wanneer we ons laten raken door het lijden van Christus, dan kunnen we eindelijk opnieuw geboren worden. Het geloof bespaart ons niet de mogelijkheid om te zondigen, maar biedt ons altijd een uitweg, die van de barmhartigheid. Jezus schrikt niet terug voor onze kwetsbaarheid. Hij weet zeer goed dat geen enkele vriendschap immuun is voor het risico van verraad. Maar Jezus blijft vertrouwen. Hij blijft aan tafel zitten met de zijnen. Hij blijft het brood breken, ook voor degene die hem zal verraden. En dat is de stille kracht van God. Hij verlaat nooit de tafel van de liefde, zelfs niet wanneer hij zeker weet dat hij alleen zal achterblijven. Dierbare broeders en zusters, ook wij kunnen ons vandaag oprecht afvragen, ben ik het dan? Ben ik het misschien? Niet om ons beschuldigd te voelen, maar om ruimte te maken voor de waarheid in ons hart. En verlossing begint daar, met het besef dat wij het vertrouwen in God kunnen verraden, maar dat we het ook kunnen herstellen, koesteren en vernieuwen. Uiteindelijk is dit de hoop. Weten dat, ook al kunnen wij falen, God nooit faalt. Ook al kunnen wij verraden, hij houdt niet op van ons te houden. En wanneer wij ons laten raken door deze liefde, nederig, gekwetst, maar altijd trouw, dan kunnen wij echt herboren worden en beginnen te leven. Niet langer als verraders, maar altijd als geliefde kinderen.
Allora possiamo davvero rinascere e iniziare a vivere non più da traditori, ma da figli sempre amati.
De woorden van Paus Leo de 14e tijdens de generale audiëntie van woensdag 13 augustus. En die u trouwens ook natuurlijk via Radio Vaticaan live hebt kunnen volgen. We horen hier opnieuw diezelfde bemoedigende woorden die de Heilige Vader steeds aan ons wil schenken. Enerzijds is er onze eigen verantwoordelijkheid, moeten we ons durven afvragen, toch niet ik, Heer? En anderzijds de bevestiging dat God ons nooit in de steek laat en dat de goddelijke barmhartigheid, de barmhartigheid van God die als het ware mens is geworden in Jezus, op ons wacht. Bereid is om ons te vergeven. Tot 7 × 70 maal. Altijd, opnieuw. En het is naar dat voorbeeld dat ook wij worden uitgenodigd te leven. We gaan zo meteen dus wat de aandacht brengen op die figuur van Pier Giorgio Frassati, die op 7 september zal worden heilig verklaard. En we gaan zo meteen natuurlijk ook met de Heilige Vader het Angelus bidden. We kunnen zeer zeker ons ook verenigen in gebed, dierbare luisteraars, met de Heilige Vader tijdens deze enkele dagen die hij nog zal kunnen genieten van zijn vakantie. We gaan er even tussenuit met een lied en daarna komen we graag bij u terug. En zullen we dus even stilstaan bij het leven van Pier Giorgio Frassati. Dat is voor zo dadelijk.
Ik verlang soms naar die pijn die Petrus heeft gevoeld nadat hij u verloochend had. Ik verlang naar dat verdriet, naar de tranen die vloeiden omdat hij zo veel van u hield. Ik wil net zoveel als Petrus van u houden. Ik wil net zo'n goede vriend zijn als hij. Ik zou willen dat u ook op mij zou kunnen bouwen. Maak me sterk als ik niet sterk genoeg ben. Want hoe vaak kraait de haan en dat ik het niet hoor. Hoe vaak kraait de haan en dat ik mij niet aan stoor. Hoe vaak kraait de haan, ik wil nog meer van u houden. Ook al doet dat soms pijn, ik wil een vriend van u zijn. Dat hij u verloochend had. Ik verlangde dat verdriet naar de tranen die vloeiden, omdat hij zo veel van u hield. En ik wil net zoveel als Petrus van u. Net zo'n goede vriend zijn als hij. Ik zou willen dat u ook op mij zou kunnen bouwen. O, maak me sterk als ik niet sterk genoeg ben. Want hoe vaak kraait de haan en dat ik het niet hoor. Hoe vaak kraait de haan en dat ik mij niet aanstoor. Hoe vaak kraait de haan, ik wil nog meer van u houden. Ook al doet dat soms pijn, ik wil een vriend van u zijn.
Welkom terug, beste luisteraars. Zoals beloofd gaan we, alvorens wij samen met de Heilige Vader het Angelus zullen bidden, al even stilstaan bij het eerste deel van het leven van Pier Giorgio Frassati, die dus op 7 september aanstaande zal worden heilig verklaard samen met de zalige Carlo Acutis. Deze Pier Giorgio Frassati werd op 6 april 1901, dat was paaszaterdag, geboren in Turijn, als zoon van Alfredo, oprichter van de krant La Stampa, in 1895 was dat, en Adelaide Amethis. Zijn moeder onderscheidde zich door haar sterke karakter en artistieke temperament. Een jaar later kregen de Frassatis een dochter, Luciana, die Pier Giorgio's onafscheidelijke speel- en studiegenoot zou worden. De familie Frassati behoorde tot de lokale hogere middenklasse en was cultureel liberaal ingesteld, met een agnostische vader en een formeel gelovige moeder. Van haar kreeg Pier Giorgio de eerste beginselen van het katholicisme mee, maar zijn geloof zou op onverwachte wijze tot wasdom komen en de basis van zijn hele leven vormen. Hij volgde zijn schoolopleiding aan de openbare school Massimo D'Azeglio en vervolgens aan het Istituto Sociale van de Jezuïten. Het contact met de Ignatiaanse spiritualiteit en de opleiding die hij kreeg brachten de jonge Pier Giorgio ertoe om elke dag de Heilige Communie te ontvangen en vervolgens ook toe te treden tot de broederschap van Sint Vincentius. Hoewel hij uit een burgerlijk gezin kwam, koos hij er als jongeman voor om dicht bij de behoeftigen te staan en werd hij als het ware de drager van de armen, waarbij hij door de straten van Turijn karren vol met huisraad van uitgezette mensen voortrok. Als lid van de Broederschap van Sint-Vincentius bezocht hij de meest behoeftige gezinnen, die hij troost en concrete hulp bood. Zijn diepe geloof werd gevoed door de dagelijkse Eucharistie, door het gebed en door zeer regelmatige biecht. Hij was werkelijk verliefd op het woord van God. In zijn tijd was het lezen van het woord Gods nog voorbehouden aan gewijden, maar hij zorgde ervoor dat hij de teksten kon lezen. Hij vertrouwde volledig op de woorden van Jezus, zag in zijn naaste de aanwezigheid van God en beschouwde zichzelf als arm van alle armen. Hij deed zijn uiterste best in woorden en daden van broederlijke naastenliefde, zowel op zichzelf als in de georganiseerde vorm van de Broederschap van Sint-Vincentius in de straten van Turijn, in de arme wijken, in het Cotolengo, het aanwezig te zijn en Christus te brengen. In het jaar 1918 schreef hij zich in voor een werktuigbouwkunde cursus met specialisatie in mijnbouw, om zich zo te kunnen wijden aan het verspreiden van Christusliefde onder de mijnwerkers, die tot de meest nederige en wat men toen beschouwde als de minst gekwalificeerde arbeiders behoorden. En in 1919 zal hij zich aansluiten bij de FUCI, Federazione Universitaria Cattolica Italiana. Hij werd lid van de katholieke actie en nam deel aan de Milites Mariae-kring, waarbij hij zich het motto van gebed, actie en opoffering eigen maakte. Zodoende komen we terecht in de periode van de Eerste Wereldoorlog en daar gaan we zo meteen mee verder. Laten we eerst samen met de Heilige Vader het Angelus bidden. We doen dat in het bijzonder voor zijn intenties, voor de intenties van onze lieve vrouw en vragen daarbij ook de voorspraak van de zalige Pier Giorgio en van de zalige Carlo Acutis voor vrede in de wereld. Laten we dit ook toevertrouwen aan de moederlijke zorgen van de Heilige Maagd Maria. Daarna komen we nog even bij u terug en gaan we verder dus in het leven van Pier Giorgio Frassati. Dat is voor zo dadelijk.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
Ut digni officiamur promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis. Recum aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Dominus vobiscum.
E cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars. Wij waren ondertussen aangekomen in de periode van de Eerste Wereldoorlog in het leven van de zalige Pier Giorgio Frassati. En het was in die gespannen periode van de Eerste Wereldoorlog en ook erna dat hij zich zou inzetten voor een sociaal apostolaat waarbij hij ook in de fabrieken aanwezig zou zijn. Overtuigd van de noodzaak van sociale hervormingen, treedt hij in 1920 toe tot de Italiaanse Volkspartij, die hij beschouwde als een nuttig instrument om een rechtvaardigere samenleving te realiseren. In diezelfde periode zal zijn vader benoemd worden tot ambassadeur in Duitsland. En in Berlijn zal Pier Giorgio de armste wijken bezoeken en komt hij in contact met kringen van jonge Duitse katholieke studenten en arbeiders. In september 1921 verdedigt hij in Rome tijdens een grote manifestatie van de katholieke jeugd de vlag van zijn kring tegen de aanval van de koninklijke garde, waarna hij wordt gearresteerd. De geschriften van de heilige Catharina van Siena en de vurige toespraken van Savonarola zetten hem ertoe aan om in 1922 toe te treden tot de derde orde van de Dominicanen onder de naam van broeder Girolamo. Als fervent volgeling van Sint Dominicus bad hij elke dag de rozenkrans en zei hij: "Mijn testament," terwijl hij de rozenkrans liet zien, "draag ik altijd op zak." Hij was lid van talrijke kerkelijke verenigingen waar hij zijn vele interesses van zijn vurige christelijke leven kwijt kon. Zijn dagen waren dus verdeeld tussen bidden, hulp aan behoeftigen, studeren en zijn vrienden. Na zijn dood hoorden zijn ouders van de vrienden van hun zoon en van degene die zijn hulp hadden ontvangen over de levenswijze van deze jongen die door de straten van Turijn rende, altijd te voet, omdat hij het geld voor de tram weggaf als aalmoes, om medicijnen te kopen voor zieke mensen en zelfs zijn kleren weggaf aan degenen die niets hadden. Zijn ouders berispten hem vaak omdat hij altijd te laat kwam, omdat ze eigenlijk niets wisten van het liefdadige leven van hun zoon. De jonge Pier Giorgio had ook aan priesterwijding gedacht, maar koos ervoor om zijn roeping tot heiligheid in de lekenstand te beleven, omdat deze levensstijl hem in staat stelde om de wereld van de arbeiders en de armen van dichtbij te delen door middel van sociale actie in eigen persoon. Op politiek vlak was hij weliswaar lid van de Partito Popolare van Don Sturzo, maar hij bekritiseerde sommige politieke standpunten die neigden naar steun voor het ontluikende fascisme. Hij was gepassioneerd door de bergen en door sport. Hij zal lid worden van de Club Alpino Italiano en de vereniging Giovane Montagne. Hij organiseert vaak uitstapjes met vrienden, de Società dei Tipiloschi, die een gelegenheid wordt voor apostolaat. Hij gaat naar het theater, naar de opera, bezoekt musea, houdt van schilderkunst en muziek en kent hele passages uit Dante uit zijn hoofd. Altijd heeft hij oog voor de noden van anderen, in het bijzonder van armen en zieken, aan wie hij zijn tijd, energie en zelfs zijn hele leven schenkt. Bijna had hij zijn diploma behaald, nog maar 2 examens te gaan. En hij zal uiteindelijk overlijden aan een fulminante vorm van polio, die hij waarschijnlijk had opgelopen tijdens het helpen van de armen. De eerste symptomen, hoofdpijn, gebrek aan eetlust en koorts, manifesteerden zich op 30 juni. En hij stierf in Turijn op zaterdag 4 juni 1925. 2 dagen later begon de overweldigende menigte bij de begrafenis de familie en de wereld te laten zien hoe groot zijn christelijk getuigenis was. En zo begon, vanuit deze grote fama sanctitatis, het traject dat zou leiden tot zijn zaligverklaring. Uiteindelijk goedgekeurd door de heilige paus Johannes Paulus II, op een Sint-Pietersplein vol gelovigen. Ja, u hoort het, dierbare luisteraars, een heel bijzonder leven van deze Pier Giorgio Frassati, die zo'n grote zorg had voor de armen. En wanneer u dit leven naast het leven van de zalige Carlo Acutis legt, dan begrijpt u misschien ook waarom ze samen heilig verklaard worden. Uiteindelijk zijn het 2 mensen die zeer jong gestorven zijn en die als leken heel sterke getuigenis hebben afgelegd van de Eucharistie, van de biecht, van het belang van de heilige maagd Maria, van het bidden van de rozenkrans, van het nabijzijn van de naaste. Zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We danken u van ganser harte voor het luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We doen ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en graag tot een volgende keer.